Zo, ik mag met jullie delen uit Jeremia hoofdstuk 1. Jeremia hoofdstuk 1. En als je er een titel op zou willen plakken, dan zou staan in geloof een mogelijkheid zijn. Want Jeremia die wordt opgeroepen om positie in te nemen. En daar willen we dan ook mee beginnen deze morgen. Nou, als we staan voor de troon van God en hem hebben aanbeden, dan is er een positie die voor ons wordt aangereikt. En de vraag is, gaan we daarin staan? De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anatot waren, in het land van Benjamin, tot hem kwam het woord van de Heere. In de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het 13e jaar van zijn regering. Ook kwam tot hem in de dagen van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, totdat het 11e jaar van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, voorbij was. En totdat Jeruzalem in de 5e maand in ballingschap ging. Het woord van de Heere kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik, ach Heere, Heere, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere. Toen stak de Heere zijn hand uit en raakte mijn mond aan en de Heere zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en om ver te halen, maar ook om te bouwen en te planten. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik zei, ik zie een amandeltak. Toen zei de Heere tegen mij, dat hebt u goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot mij. Wat ziet u daar? Ik zei, een kokende pot en zijn open kant verschijnt vanuit het noorden. Toen zei de Heere tegen mij, vanuit het noorden zal het onheil losbreken over al de inwoners van het land. Want zie, ik ga alle geslachten van de koninkrijk uit het noorden roepen, spreekt de Heere. Ze zullen komen en een ieder zal zijn troon neerzetten bij de ingang van de poorten van Jeruzalem tegen al haar muren rondom en tegen alle steden van Juda. Ik zal mijn oordelen over hen uitspreken vanwege al hun kwaad dat ze mij verlaten hebben en reukoffers gebracht hebben aan andere goden en zich hebben neergebogen voor de werken van hun handen. U dan, omgord uw middel, sta op en spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet ontsteld vanwege hen, anders zal ik u ontsteld doen zijn voor hen. Want zie, ik stel u heden aan tot een versterkte stad, tot een ijzeren pilaar en tot bronzen muren, tegen heel het land, tegen de koningen van Juda, tegen zijn vorsten, tegen zijn priesters en tegen de bevolking van het land. Zij zullen tegen u strijden, maar ze zullen niet tegen u op kunnen, want ik ben met u, spreekt de Heere, om u te redden. Wat een begin! Volg je de spanning daarin? God spreekt en een klein jongetje luistert. De geschiedenis waar dit plaatsvindt is een dramatische geschiedenis. De stad van David, de stad van de vrede, de stad waar God woont, de stad van Salomo, de trots van Israël. De verwoesting staat voor de deur. En de koning van Babel komt op een dag om het helemaal te verbranden. Stel je voor dat er een bom valt op je eigen dorp. Alles verdwijnt. Zelfs het kerkje wat u met elkaar hebt gebouwd, of afbetaald, of nog niet afbetaald. Of niet hebt. En je vraagt je af, waar is God? Waarom laat hij dat toe? Waarom gebeuren deze dingen? Jeremia, die maakte een dergelijke holocaust mee. Wij maken ook moeilijke omstandigheden mee, waar we ons afvragen, waar is God en waarom? Maar als over je leven zou komen wat Jeremia heeft meegemaakt, dan heb je allerlei redenen om allerlei klaagliederen te zingen. Daar is deze man voor bekend. Het is niet de profeet van de lofprijzing. Of misschien toch wel. Lofprijzing, te midden van zijn klaaglied. Hij ziet de verwoesting voor zijn ogen. Zijn eigen leven wordt erdoor aangetast. En hij stort zijn ziel uit in klaagliederen. Het was een vervelend mannetje. Want hij kwam met zonde en oordeel. En het was veel plezieriger om te luisteren naar zegen en vrede en genezing en herstel en een hoopvolle toekomst. Dat zijn allemaal dingen die God wel wil geven, maar niet altijd. Of niet altijd op de wijze waarop mensen het verwachten. En Jeruzalem liep vol met dergelijke profeten die profeteerden, die het woord van God spraken om te voldoen aan de begeerte van de mensen die luisterden. En dat voelde goed. Maar het leidde niet tot een heilig leven. Het maakte hun leven gemakkelijker, emotioneel. Maar ze kwamen niet in de tegenwoordigheid van God. En al die profeten, die spreken naar de harten van de mensen om hun goed te doen voelen, zijn een onderdeel geworden van het politieke, maatschappelijke, sociale systeem, de machine van die tijd, waar overheid en geloof heel sterk in elkaar was geweven. Wat kan één man doen tegen al die intriges? Wat kan één man doen in Torhout? Of zijn daar geen intriges? Wat kan één man doen in Antwerpen? Of zijn daar geen intriges? En als de intrige niet in de gemeente zit, dan zit je wel in een omgeving die niet op het evangelie staat te wachten. Drie koningen heeft Jeremia boven zich gehad. Josia, de eerste. Prachtig man. Al vanaf zijn achtste was die koning. En dan heeft hij plannen gemaakt en uitgevoerd om het land te reinigen, om het woord van God terug in het midden te stellen. Maar de zoon die op hem volgde, heeft gewoon alles opnieuw omgedraaid. Ik vind dat schrikbarend. Wat gebeurt er met het CPC wanneer ik weg ben? Wat gebeurt er met de gemeente wanneer jij geen oudste meer bent? Of wanneer je een andere taak die je hebt niet meer uitvoert? Sommige mensen liggen daarvan wakker. Dat is goed om daar wakker van te liggen. En je eigen verantwoordelijkheid in je eigen tijd uit te voeren. Maar straks moeten de jonge mensen in hun tijd hun verantwoordelijkheid nemen. En daar hebben we totaal geen controle over. Dan moet je op je knieën voor gaan. En ik vraag me soms af wat er met Josia gebeurt op het einde van zijn leven. Want hij sterft dan in een of andere oorlog die hij niet had moeten voeren. Eigenlijk een beetje een grijze dood. Weg. Let op hun einde en volg hun geloof na. Te midden van dat alles heeft God een plan. En ik probeer dat plan te zoeken, want ik ben een bladzijde kwijt. Ah, ik heb hem gevonden. Te midden van dat alles heeft God een plan. En het plan begint met het woord dat hij spreekt tot Jeremia. Wat heeft Jeremia gedreven om staande te blijven te midden van die intriges, te midden van een moeizame tijd. Jeremia is God tegengekomen. Je zou het ook om kunnen draaien. God is Jeremia tegengekomen. Hij heeft initiatief genomen. God neemt altijd initiatief. Dat zit niet in ons hart. En al de politieke toestanden, het ongeloof, de afgoderij, de menselijke machine van die tijd, blijkt onder het bestuur te staan van een onzichtbare God. Het zichtbare weerspiegelt zich in het onzichtbare. Eigenlijk is het omgekeerd. Het onzichtbare weerspiegelt zich in het zichtbare, want het zichtbare is uit het onzichtbare voortgekomen. En vaak zitten we hier horizontaal te denken en te handelen en dingen te doen en te vergaderen en te manoeuvreren en invloed uit te oefenen op de aarde. Terwijl eigenlijk het in de hemel moet gebeuren. We zeggen wel eens, we verzetten hemel en aarde om iets te bereiken. Meestal verzetten we niet de hemel, we verzetten gewoon de aarde. En dan blijkt achteraf dat we er niet toe in staat zijn om ze te verzetten. Maar hier komt het initiatief van de hemel. Het onzichtbare komt binnen in het zichtbare. De zegen van God en ook de vloek van God. En God spreekt tot Jeremia. Interessante vraag. Heeft God ook ooit tot u gesproken? Er zijn zo van die momenten dat je weet van binnen, dit is van God. Of dat je je Bijbel leest en je leest een vers wat je al 100 keer hebt gelezen en ineens, het springt van de pagina. En de Heilige Geest maakt iets helder in je hart. Als God spreekt, dan is het niet niks. Dan ligt er een roeping, een opdracht, een verwachting. Dan is het onzichtbare in het zichtbare gekomen. Dan is er een goddelijk bestuur dat ondanks de catastrofes waarin we ons bevinden, initiatief neemt en zijn voornemen uitvoert. Hij spreekt, hij handelt en hebben wij tijd om te luisteren. Het woord van God, gij nu zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Zijn woord is levend en krachtig, tweesnijdend zwaard. God sprak en er was licht. Hij zond zijn woord en dat genas hen. We onderschatten het spreken van God al te vaak. En de Bijbel wordt vaak een soort cultuur gegeven, ook in onze evangelische cultuur. We lezen eruit voor, we houden onze stille tijd als het goed is. Maar de vraag is natuurlijk of je met een veranderd hart terugkeert van het lezen en horen naar het woord van God. God spreekt. Het woord van de Heere kwam tot mij, zegt Jeremia in vers 4. En dan komen de uitspraken van God in vers 5. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. God spreekt. 1. 2. God heeft een plan en openbaart zijn plan. Het lijkt alsof van alles misgaat met die koningen. Maar God spreekt. En God heeft het bestuur. En God raakt het leven van een man aan. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. In hoofdstuk 15, vers 10... alludeert Jeremia daar terug op, of misschien was hij het wel vergeten, want wat hij daar zegt, hij is, wee mij, mijn moeder, dat u mij gebaard hebt. Een man van oneenigheid en een man van ruzie voor heel het land. Was ik maar niet geboren. Waarom in dit gezin? Waarom op dit plekje? Waarom deze roeping, waar ik alleen maar ambrassen mee krijg met mensen? Ruzie voor de Nederlanders. En toch ligt daar als een fundament. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Ik heb me wel eens afgevraagd, waarom ben ik geboren in het gezin waar ik ben geboren? Waarom heb ik pas op mijn 18e de Heer leren kennen? Had het niet wat anders georganiseerd kunnen worden, heren, het een of het andere? En wat mij bemoedigt in de geschiedenis van Jeremia is dat God kent deze dingen allemaal al. Romeinen 8 zegt het zo: wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En die roeping die ligt vanaf de moederschoot. En eigenlijk al ver daarvoor. Want die hij tevoren heeft gekend, lief gehad, heeft hij geroepen en gerechtvaardigd en verheerlijkt. De roeping van God over ons leven heeft diepe fundamenten. Niet alleen in ons eigen leven en zelfs niet in het begin van ons leven, maar van voor de grondlegging van de wereld. En dat betekent dat deze dag, en welke ook je taak is in de gemeente, niet zomaar iets is wat je doet. Het is iets waar we nuchter en waakzaam over moeten zijn om te onderscheiden dat God bezig is met een eeuwig plan uit te voeren waar hij ons, waar hij Jeremia, voor gebruikt. Dat vraagt intimiteit met God. Als je hoofdstuk 12, vers 2 bekijkt, dan wordt dat daar mooi beschreven hoe die intimiteit in elkaar zit en wat ze niet is, hè? Het gaat eigenlijk eerst over de goddelozen in vers 2. In het midden van het vers staat: u bent nabij in hun mond, maar ver van hun nieren. U echter, Heere, kent mij, u ziet mij, u beproeft mijn hart dat met u is. Zie, het kennen van God is geen kennen met de mond. Het is geen informatieoverdracht. Het is niet woorden spreken. Het is kennen met je nieren, van binnen, met je hart. Het is vertrouwelijke omgang. Het is leven met hem. En dan besef je samen met Jeremia dat er een roeping is om je leven te heiligen. Hij heeft je geheiligd en is bezig met je heilig te maken. En hij kende elke dag van je leven toen nog geen daarvan bestond, zegt Psalm 139, vers 16 tot 17. Gold ook voor Paulus, waarin Galaten 1, vers 15 zegt: maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Paulus, de vervolger van de gemeente, was al apart gezet vanaf de moederschoot. Het geldt ook voor jou. En dan is er een roeping. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. God heeft een plan, niet alleen met Israël, maar ook met Jeremia te midden van die ellende. En het lijkt erop dat alles vergaat, maar God grijpt in. De discipelen denken: het schip, je gaat zinken, maar de Heer Jezus zegt: zwijg stil. Hij sterft aan het kruis en toch ligt daar de overwinning. In de woestijn gaat het volk naar de ondergang. Voedsel, water, kleding. En toch geeft God alles wat nodig is. Hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren. God heeft altijd al een plan met jou gehad. Ach, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Ach, Heere, ik ben al oud om nu nog te veranderen. Ach, Heere, ik ben ziek, ik ben eigenlijk niet zo sterk als de anderen. Ach, Heere, als ik radicaal voor u kies, dan krijg ik moeilijkheden met mijn familie. Ach, Heere, er zijn nog zoveel dingen die ik eerst voor mezelf moet kopen, voordat ik eraan kan denken om tienden te geven. Ach, Heere, zegen mij en geef mij vrede, maar zend alstublieft iemand anders. Mozes zag het niet zitten om te gaan. In Exodus zegt hij: ik ben een onbeduidend man, ik kan niet goed spreken. Gideon zag het niet zitten. Ik kom maar uit een kleine familie. Saul zag het niet zitten, hij verstopte zich achter de bagage. En Samuel trekt 3 dagreizen de woestijn in en zegt, voor mij hoeft het ook niet meer, laat me maar sterven. Elia. Vele excuses. En weet je, die excuses zijn allemaal terecht. Ze zijn allemaal echt. Dat is hoe het is. Jeremia is maar een klein jongetje. En waar moet je nu eentje beginnen om dingen te veranderen? Dat is onmogelijk. Heren, ik kan dat niet. Zend maar iemand die het wel kan. En dan komt natuurlijk de sleutel in ons tekstgedeelte. Wanneer Jeremia zegt, ach heren, ik ben nog maar een jongetje. Dan zegt God, zeg niet, ik ben nog maar een jongetje. Want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. Ik ben met u om u te redden. De sleutel ligt in de nabijheid van God. Zijn roeping en de garantie dat hij met ons is. En God zegt, tut, zeg dat niet, ik kan dat niet. Want ik ben erbij. Wees niet bevreesd, spreek en zwijg niet. Ik weet wel dat je tegenstand krijgt. De belofte is niet dat er geen tegenstand is, want ik ben met u om u te redden. Nou, dan moet je eerst voor in nood zijn, hè, om gered te worden. De nood komt vast en zeker. Want je wordt gezonden als schapen onder de wolven. En de ene broer zal de andere verraden. En de ouders zullen hun kind ter dood laten brengen. En je zult voor de overheden moeten uitleggen hoe het in elkaar zit. Ze zullen nu niet sparen. Maar dat soort roepingen, daar zitten we niet op te wachten. We willen het eigenlijk wat makkelijker hebben. Ik ben met u, zegt God. En hij zegt eigenlijk ook tegen Jeremia, je kunt beter schrik hebben van mij dan schrik hebben van de mensen. Want als je schrik hebt van de mensen, dan zal je schrik je inhalen en je zult recht onder te lijden hebben. Maar als je de vrezen des Heren hebt, dat is het begin van de wijsheid, en dan ben ik met u om u te redden. Dus zorg ervoor dat je voor de juiste schrik hebt. En om het nog maar eens te bevestigen, komt de Heer dichterbij en dan raakt de mond van Jeremia aan, zodat zijn woorden eruit zullen komen. En hij stelt hem aan over volken, hij stelt hem aan over koninkrijken, hij geeft hem macht om weg te drukken, om af te breken, om te vernielen, om te bouwen, om te planten, om omver te halen. Dat is nogal wat. En hij zegt eigenlijk, wat onrein is, maak ik rein. Wat onvermogend is, maak ik sterk. Wat onbruikbaar is, maak ik nuttig. Wat zwak is, daarin openbaar ik mijn kracht. God is met Jeremia en Jeremia vertrouwt op God. En God is met jou en vertrouw jij op God. Zie, ik ben met je, Isaac, wanneer je op zoek bent naar ruimte om te wonen. En op zoek naar water, Genesis 26. Ik ben met je, Jacob, om je terug te brengen naar het land. Genesis 28. Ik ben met je, Mozes, om het volk uit te leiden. Exodus 3. Ik ben met je, Jozua, om het land in te nemen. Jozua 1. Ik ben met je, Gideon, om de vijand te verslaan. Richteren 6. Ik ben met je, David, om je vijanden uit te roeien. 2 Samuel 7. Ik ben met je, Israël, om je van alle tegenstand te verlossen. Jesaja 41. Ik ben met je, Jeremia. Jeremia 1. Maar de Heer Jezus zegt het ook tot ons. Ik ben met jou alle dagen tot aan de volleinding. Hij is met ons. En maar toe. Voor een goed gevoel. Ik ben met je. Ga dan heen. Er ligt een opdracht. Daarom is die met ons. En als je heen gaat, dan kom je in omstandigheden dat je gered moet worden. anders hoeft hij niet bij je te zijn. Dat zegt Mozes ook tegen God. Heer, ik wil met dat volk wel verder trekken, maar alstublieft, ga met ons mee, want anders is het verloren voor we begonnen zijn. In al die dingen, in de roeping die over je leven ligt, is de Heer Jezus met je. En zijn nabijheid dringt je tot actie in een roeping die jouw leven overstijgt. Die meer is dan je kan. Zelfs meer dan je kan bedenken. Immanuel, God met ons, die alle macht heeft. Ik moet hierbij denken aan een man als Timotheus in 2 Timotheus hoofdstuk 2. Je hebt daar eigenlijk iemand die ziekelijk is. Af en toe een weinig wijn voor zijn maag. Die niet zo assertief is, want Paulus moet de Corinthiërs even tot rust aanmanen om hem met vriendelijkheid te ontvangen. En die heel jong is. En tegenover die Timotheus zegt Paulus, want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Het is de geest van God. En hij zegt tegen Timotheus, bedenk dan dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt naar mijn evangelie. Dat is bijna Pasen. De kracht die in ons werkt, is de Heilige Geest van kracht. Maar het is ook de opstandingskracht van Hij die uit de dood is opgestaan. Ik denk niet dat Jeremia er naar uitzag om deze pijnlijke boodschap te verkondigen. Maar hij wordt door God overtuigd van de betrouwbaarheid van zijn woord. Heb je dat voorbeeld van die amandeltwijg? Hè? Wat ziet u, Jeremia? Ik zei, ik zie een amandeltak. En als je amandeltak hoort, waaraan denk je dan in het Oude Testament? In de ark. De staf van Aaron. Ja. Te midden van het gemor. En is God het wel die ons leidt? En moeten we hier niet wat meer democratie organiseren? Laat God de staf van Aaron bloeien en er komen amandelbloesems en vruchten. Als God spreekt, dan is het vast en zeker. En dan komt er een zichtbaar gevolg van zijn handelen. Dan moet eerst wat gemor voor zijn, maar het komt. En wanneer Jeremia dus dat beeld van die amandel ziet, dan weet hij, oké, God is erbij en God spreekt en God gaat doen wat hij belooft. Ook als iedereen denkt, wij komen om, het woord van God is betrouwbaar. En dat woord wat Jeremia dan moest verkondigen, was er wel eentje van oordeel. Dat bleek ook een betrouwbaar woord te zijn, want het oordeel is gekomen. En het leven van Jeremia is geen succesverhaal. Ik denk als hij zendeling was geweest, en hij had ons een nieuwsbrief gestuurd elke maand met de melding dat niemand luistert, dat niemand tot bekering is gekomen, dat het alleen maar erger wordt waar die is. Hoeveel van jullie willen hem financieel ondersteunen? En toch stond hij midden in de roeping van God over zijn leven. En het kan dus best zijn dat je in een moeilijke situatie bent en dat je denkt, ik alleen ben overgebleven. Elia dacht het ook. En dat God zegt, tut, je bent niet alleen. Er zijn nog 7000 anderen. Ik willen weten waar die zitten, maar allee. Oké, Heer, toon mij waar ze zijn. Waar is mijn bondgenoot? Met wie kan ik samen door dezelfde tempeldeur? Op wie kan ik steunen? Want we zijn wel geroepen in het lichaam van Christus. Om samen hem te dienen. God bemoedigt en waarschuwt Jeremia. Zijn woord is betrouwbaar, maar hij zegt ook, u dan omgord uw middel, in vers 17. Ja, waarom moet je middel omgorden? Ja, om klaar te staan en op reis te gaan. Dat is eigenlijk de gedachte die je ook in Lucas 12, vers 35 terugvindt, waar staat, laat uw lenden omgord zijn en de lampen brandend, en u wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten wanneer hij terugkomt van de bruiloft om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Het is de waakzaamheid. Klaarstaan om te weten dat wanneer God spreekt en hij komt, dat je erbij bent om te kunnen handelen en te volgen. Wees waakzaam, omgord uw middel, en wees niet ontsteld. Wees niet bang. Ook als ik u zend als schapen onder de wolven. De garantie die Jeremia kreeg, was tweeledig. De ene was, Jeremia, je zult vervolgd worden. Jeremia, iedereen zal tegen u zijn. Jeremia, je krijgt een ontzettend moeilijk leven. En de tweede garantie was, ik ben met u. En ik stel naar aanleiding van dit stukje mijzelf de vraag, is dit het mij waard? Of misschien beter, is Jezus het mij waard? En ons antwoord met woorden is altijd ja. Ja. Maar Jeremia zegt, het moet niet alleen in je mond zijn, het moet in je nieren zitten. En het thema van vandaag, Zend mij, heeft als doel om je nieren aan te spreken en niet alleen je mond. En met deze start wil ik je doen nadenken over de vraag, waarom ben ik gekomen vandaag? Zit ik nog in de tegenwoordigheid van God? Hoor ik zijn stem wanneer hij spreekt? En als ik ze hoor, zeg ik dan, ja, maar ik ben nog maar een klein jongetje. Of heb je gezien dat hij is de God van eeuwigheid tot eeuwigheid? De Almachtige die zijn plan voorvoert en niemand kan hem tegenhouden. Die jou een plek heeft gegeven, een klein schakeltje, in dat eeuwigheidsgebeuren waar hij mee bezig is. En die zijn kracht openbaart in jouw zwakheid. En je zendt tegen overheden en machten en mensen, maar ze zullen u niet kunnen overwinnen. Want ik ben met u om u te redden. Amen. Laat ons bidden. Dank u, Heer, dat u een God bent die spreekt en dat u het zo deed voor Jeremia. En dat hij mocht rekenen op uw nabijheid, dat u hem hebt gereinigd, dat u hem bent tegemoet gekomen, dat u hem kracht hebt gegeven. En ik wil u bidden, Heer, voor ieder die hier zit vandaag, Heer, dat deze dag ook heel persoonlijk binnen mag dringen in onze nieren, in ons hart. Niet alleen om informatie te verwerven, maar om u te ontmoeten en u te horen spreken. Ik bid dat u ons daar ook tijd wilt voor geven in de loop van de dag, te midden van onze drukte. Dat wat u hebt wakker gemaakt deze ochtend, dat de tegenstander het niet zal kunnen roven of sussen, maar dat we het zo kunnen meedragen ook naar de volgende toespraak. Omdat u daarin ook verder uw werk kunt doen, en ons opwekken om u te kennen zoals u gekend wilt worden. En te gaan zoals u wilt dat wij gaan.